onze hulp en onze enige verwachting, sta in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 27 en daarvan de eerste drie versen. Psalm 27, vers 1, 2 en 3.
Yeah.
schriftlezing voor deze morgen kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord. En wel in het heilige evangelie van Marcus en daarvan het 8e hoofdstuk. We noemden u Marcus 8 toch vooraf. De heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. En gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, nog hem dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. En gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. En gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. We noemden nu de schriftlezing uit Marcus 8. En in diezelfde dagen, als er een geheel grote schare was en zij niet hadden wat zij eten zouden, riep Jezus zijn discipelen tot zich en zeide: Ik word innerlijk met ontferming bewogen over de schare, want zij zijn nu 3 dagen bij mij gebleven en hebben niet wat zij eten zouden. En indien ik hen nuchter naar hun huis laat gaan, zo zullen zij op de weg bezwijken, want sommige van hen komen van verre. En zijn discipelen antwoordden hem: Van waar zal iemand deze met broden hier in de woestijn kunnen verzadigen? En hij vraagde hun: Hoeveel broden heb gij? En zij zeiden: 7. En hij gebood de schare neder te zitten op de aarde. En hij nam de 7 broden. En gedankt hebbende brak hij ze en gaf ze zijn discipelen, opdat zij ze zouden voorleggen. En zij legden ze de schare voor. En zij hadden weinige visjes. En als hij gezegend had, zeide hij dat zij ook die zouden voorleggen. En zij hebben gegeten en zijn verzadigd geworden. En zij namen het overschot der brokken op 7 manden. En die nu gegeten hadden, waren omtrent 4000, en hij liet hen gaan. En terstond in het schip gegaan zijnde met zijn discipelen, is hij gekomen in de delen van Dalmanuta. En de fariseeën gingen uit en begonnen met hem te twisten, begerende van hem een teken van den hemel, hem verzoekende. En hij zwaarlijk zuchtende in zijn geest zeide: Wat begeert dit geslacht een teken? Voorwaar, ik zeg u, zo aan dit geslacht een teken gegeven zal worden. En hij verliet hen en wederom in het schip gegaan zijnde voer hij weg naar de andere zijde. En zijn discipelen hadden vergeten brood mede te nemen en hadden niets dan 1 brood met zich in het schip. En hij gebood hun zeggende: Zie toe, wacht u van den zuurdeesem der fariseeën en van de zuurdeesem van Herodes. En zij overlegden onder elkander, zeggende: Het is omdat wij geen broden hebben. En Jezus, dat bekennende, zeide tot hem: Wat overlegt gij dat gij geen broden hebt? Bemerkt gij nog niet en verstaat gij niet? Hebt gij nog uw verharde harten? Ogen hebbende ziet gij niet, en oren hebbende hoort gij niet, en gedenkt gij niet toen ik de 5 broden brak onder de 5000 mannen, hoevele volle korven met brokken gij opnaamt? En zij zeggen hem: 12. En toen ik de zeven brak onder de 4000 mannen, hoeveel volle manden met brokken gij opnaamt, en zij zeiden zeven. En hij zeide tot hen, hoe verstaat gij niet? En hij kwam te Bethsaida. En zij brachten tot hem een blinde en baden hem dat hij hem aanraakte. En de hand des blinden genomen hebbende, leidde hij hem uit buiten het vlek en spoog in zijn ogen. En legde de handen op hem en vraagde hem of hij iets zag. En hij opziende zeide, ik zie de mensen, want ik zie hen als bomen wandelen. En daarna legde hij de hand wederom op zijn ogen en deed hem opzien en werd hersteld. En hij zag hen alle ver en klaar. En hij zond hem naar zijn huis, zeggende, ga niet in het vlek en zeg het niemand in het vlek. En Jezus ging uit en zijn discipelen naar de vlekken van Caesarea Philippi. En op de weg vraagde hij zijn discipelen, zeggende tot hem, wie zeggen de mensen dat ik ben? En zij antwoordden, Johannes de Doper en andere Elia en andere een van de profeten. En hij zeide tot hem, maar gij lieden, wie zegt gij dat ik ben? En Petrus antwoordende zeide tot hem, gij zijt de Christus. En hij gebood hun scherpelijk dat zij het niemand zouden zeggen van hem. En hij begon hun te leren dat de Zoon des Mensen veel moest lijden en verworpen worden van de ouderlingen en de overpriesters en de schriftgeleerden. En gedood worden en na 3 dagen weder opstaan. En dit woord sprak hij vrij uit en Petrus hem tot zich genomen hebbende begon hem te bestraffen. Maar hij zich omkerende en zijn discipelen aanziende bestrafte Petrus zeggende, ga heen achter mij Satanas, want gij verzint niet de dingen die God zijn, maar die der mensen zijn. En tot zich geroepen hebbende de scharen met zijn discipelen zeide hij tot hen, zo wie achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal hetzelfde verliezen. Maar zo wie zijn leven zal verliezen om mijnentwil en om des evangelies wil, die zal hetzelfde behouden. Want wat zou het de mens baten, zo hij de gehele wereld won en schade zijner zielen leed? Of wat zal een mens geven tot lossing van zijn ziel? Want zo wie zich mijns en mijner woorden zal geschaamd hebben in dit overspelig en zondig geslacht, dien zal zich de Zoon des Mensen ook schamen, wanneer hij zal komen in de heerlijkheid zijns vaders met de heilige engelen. Tot zover de schriftlezing, zoeken we des Heren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij hebt ons weer samen vergaderd rond uw eeuwig blijvend getuigenis, dat eeuwig zeker is en slechte wijsheid leren wil. O Heere, mochten wij er ook deze morgen door onderwezen worden, want wij zijn hardleers, gelijk de discipelen hardleers waren, zoals wij hebben opgelezen. Dat zou toch een wonder zijn, als wij tot uw hardleerse discipelen mochten behoren. Want van nature behoren we nog geen eens tot uw discipelen, ook niet in die verharde toestand, wanneer zij in het schip gaan en nog niet verstonden de dingen die des Geestes God waren, maar toch waren levend gemaakt en gerechtvaardigd, dat zij hun zonde vergeven waren, o Heere, dat kenden ze alle, behalve Judas. En mochten we dan, zoals we hier bij elkaar zitten, onze oren geopend krijgen, onze ogen geopend krijgen, Heere, want we zijn zo blind voor uw wegen en we zijn horende doof voor hetgeen wat gij tot de gemeente te zeggen heeft. O, mocht gij ons geven, niet alleen een verlicht verstand, maar een vernieuwd hart. Want dan zullen we ook ons verstand verlicht krijgen door uw geest. En dat we acht slaan, Heere, op uw handelingen. We leven in het einde der dagen en als we geen acht slaan, gij zegt gedenkende de vrouw van Lot, Sodom en Gomorra was verwoest, gij zult deze wereld verwoesten. En uw volk eruit redden, gelijk Lot uit Sodom gered is. Om in die rots, om in die kloven des steenrotsen Christus, te mogen overleven, te mogen overgedragen worden tot het eeuwige leven. Heren, dat we het mochten verstaan, dat we uw woord geestelijk mochten verstaan en niet zouden staren op de historie die toen geschied is, want gij zegt in uw woord, alles wat daarin geschreven is in dat woord is tot uw lering en stichting geschreven. O Heere, mochten we er dan uit leren, mochten we er dan uit gesticht worden. Ten eerste op die rots der eeuwen, om daarop gebouwd te worden, gefundeerd en vast, door het geloof, want anders dan valt er niks te bouwen. Dan zullen we ons huis bouwen op zandgrond, alles wat daarop staat. O Heere, mochten we dat ook leren, mochten we daaruit ook onderwezen worden, gewaarschuwd en vermaand, opdat we ons zouden haasten en spoeden om ons levenswil. Want de tijd is voortskort, deze wereld die zal vergaan, niet door water, maar door vuur. Heere, dat we zouden gered worden, ook deze dag, als we nog niet gered zijn. Als we nog voor eigen rekening leven, Heere, mochten onze ogen geopend worden. Maar niet alleen dat, mochten we hersteld worden in uw gunst en gemeenschap. En mochten we uw vrede ervaren, mochten we uw naam belijden. Mochten we door het geloof uw naam verhogen, door uw Heilige Geest die in ons woont. Heere, dat zou toch een wonder zijn. Maar gij zijt een God van wonderen. Want gij doet wonderen, gij alleen. Gij hebt uw volk een zaligheid niet alleen beloofd, maar ook gegeven in de toepassing, hier aan deze zijde van het graf, door het ja-woord van Christus, straks in aanschouwen. O Heere, gedenk de weduwe en de wezen, de zoveel leed en beproefde. Gedenk uw volk wereldwijd waar gij uw kerk bouwt, daar waar ze verdrukt en vervolgd worden. Dat we het mochten verstaan, uw naam te kennen, uw naam te vrezen. O Heere, dit ondergaande Westen, dat heeft u gelaten en wij met hen. Wat voordeel zouden we hebben, maar gedenk nog aan uw vastgestaafd verbond. Laat dat uw hart tot ons in liefde ontvonken, Heere, want het land is vol van duistere moordspelonken en de christenheid die gaat er me mee. Ach, Heere, sta er nog eens over op. En mocht gij met uw eigen werk pronken, mocht u uw eigen werk verheerlijken. In uw Zoon, de Heer Jezus Christus, open de schriften. Open uw woord voor ons hart en ons hart voor uw woord. Open het, Heere, want gij zijt degene die opent. En wie zal dan sluiten? Maar als gij sluit, wie zal dan openen? Heere, we zijn volstrekt van u afhankelijk. En mochten we die afhankelijkheid niet alleen belijden, maar ook dat dat ons leven is, om afhankelijk te zijn van hem die het leven is. Heere, gedenk alle die in eenzaamheid verkeren en die geen helper hebben. Och, gij zijt meer dan 10 zonen, Heere, gij zijt een helper, een doorhelper, een uithelper, een doorbreker, die geen duisternis is in hem, maar gij zijt enkel licht. Heere, mochten we onze eigen duisternis, onze eigen vijandschap, onze eigen verkeerdheid, mochten we die belijden voor uw heilig aangezicht met vasten en geween, en mochten we uw gerechtigheid als die enige gerechtigheid die voor God geldt, mochten we daarop steunen en leunen. We bidden het u in de vergeving van al onze zonden om Jezus wil. Amen. Gemeente, de tekst der overdenking die wij met de hulp des Heren u wensen te verklaren, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte in Markus 8 en daarvan de versen 22 tot 26, waar wij nogmaals met u lezen. En hij kwam te Bethsaida en zij brachten tot hem een blinde en baden hem dat hij hem aanraakte. En de hand des blinden genomen hebbende, leidde hij hem buiten het vlek en spoog in zijn ogen. En legde de handen op hem en vraagde hem of hij iets zag. En hij opende en zei, en hij opziende, zeide: ik zie de mensen, want ik zie hen als bomen wandelen. En daarna legde hij de handen wederom op zijn ogen en deed hem opzien. En hij werd hersteld en zag hen alle ver en klaar. En hij zocht hem naar zijn huis zeggende, en hij zond hem naar zijn huis zeggende: ga niet in het vlek en zeg het niemand in het vlek. Tot zover het tekstgedeelte. Geliefde, na de wonderlijke spijziging van de schare van 4000, de vrouwen en kinderen niet meegerekend, vertrok Christus met zijn discipelen naar Bethsaida. En Bethsaida, dat was een afgelegen vissersdorpje dat gelegen was aan de zee van Galilea, ofwel het meer van Genezaret. En dit afgelegen vissersdorp had Christus 3 discipelen geroepen uit dit dorp, namelijk Petrus, Andreas en Filippus. En Bethsaida was een bevoorrecht dorp, niet alleen om het feit dat Christus daar 3 van zijn discipelen had geroepen, maar omdat Bethsaida tot de steden behoorde in de welke zijn krachten het meest geschied waren. En Bethsaida was het Urk van Israël. En aan dat dorpje aan de zee had Christus vele krachten gedaan, maar de inwoners van Bethsaida hadden zijn tekenen en wonderen wel gezien, geliefde. En ze hadden wel aanschouwd wat Christus gedaan had, maar ze hadden zich niet bekeerd. En om die reden roept Christus het wee u uit in het Matthäus-evangelie. Wee u Gorazin, wee u Bethsaida. Want zo in Tyrus en Sidon de krachten waren geschied die in u geschied zijn, zij zouden zich eertijds in zak en as bekeerd hebben. Doch ik zeg u, het zal Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn in de dag des oordeels dan u lieden. Het zal Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn dan Urk, dan Stappos, Harskamp, Dorenspijk, noem maar op. Het is allemaal traditie geworden, geliefde. En op hoeveel refodorpen in Nederland zal het wee u van Christus niet leggen, omdat men zich wel massaal vroom ter kerke begeeft, maar zich niet in zak en as bekeert tot de levende God. Terwijl de heidense Nineviten zich wel in zak en as tot de levende God bekeerd hebben op de prediking van Jona. De godsdienstige inwoners van Bethsaida leefden traditioneel. Mooi. Maar daar kom je niet mee in de hemel. Met heel je traditie niet. Ze leefden traditioneel van de visvangst. En daar waren zij alle dagen druk mee. Net zoals op Urk, waar de vissersboten af en aan varen. Zo was Bethsaida, waar veel vissersmannen wonen. Veel vissers, veel vissen, veel boten. Maar weinig of geen gelovige geliefden op een stel Galileese vissers na. Want die hadden op de roeping van Christus hun vissersboten en netten verlaten en waren hem op de weg gevolgd. En hij kwam te Bethsaida, zo begint de tekst van onze overdenking. Christus is tot het zijne gekomen, maar de zijne hebben hem niet aangenomen, geliefde, maar verworpen. Ze wilden wel zijn tekenen en wonderen zien, zoals we dat hier in dit hoofdstuk ook hebben opgelezen. Maar ze wilden niet van zijn genade leven. Ja, want dan moet er een heel mens aan. Een mens staat niet met op. Een mens staat niet met, als een bedelaar met opgeheven handen om iets van God te ontvangen. Vergeet het maar. Dat moet je echt niet denken hoor. Dat moet je absoluut ook je eigen niet verbeelden dat een mens in de rij staat om van God genade te begeren. Ja, hij wil wel in de hemel komen, geliefde, maar hij wil zichzelf handhaven. Nou, zo doet de Heer het niet. En direct nadat bekend geworden was dat Christus tot Bethsaida gekomen was, brachten sommige inwoners van die plaats tot hem een blinde. En zij baden hem dat hij hem zou aanraken tot zijn genezing. Nou, Christus was bekend bij de inwoners van Bethsaida. En zij hadden ook zijn tekenen en wonderen gezien die zij zo gaande zagen, want van wonderen en tekenen kunnen de mensen boeken volschrijven, urenlang over praten. En die mensen die wilden ook nog wel bidden om genezing van lijf en leden en ook nog wel voor anderen bidden, maar om bekering des harten, daarom baden ze niet. En daar zaten ze ook niet om verlegen. Een mens die kan overal om bidden, kan van allerlei dingen beleven. Ik heb van de week, sprak ik nog iemand die vertelde van allerlei wonderen en tekenen die in de leven waren geschied, maar daar kun je niet mee voor God verschijnen. Dat is geen bekering. Er zijn in onze dagen wat mensen die van de weg der voorzienigheid een bekering maken. Maar je zal er bedrogen mee uitkomen. De Heer kan je 1000 maal genezen van een ziekte. Hij kan je geld geven als je geen geld hebt. Hij kan je door en uit helpen, door moeilijke omstandigheden helpen. Dat je zegt van nou, ik moet wel een kind van God zijn, want God doet dit toch niet bij zijn vijanden. Nou, dan maakt hij toch wel een vreselijke vergissing, geliefde. Ik heb mensen horen spreken van de wonderen van Gods voorzienigheid. Maar toen ik de vraag aanlegde, en wie is nou Christus voor je? Hoe heb je hem leren kennen? Dan staat veelal de wagen stil. Dan kijk, die 9 melaatsen, ik heb het hier wel eens meer gezegd, die konden ook vertellen van gebedsverhoring, hoor, want die baden ook om lijf en leden, om genezing van lijf en leden. En ze zijn verhoord geworden, ze hebben geloofd. Ze hebben de Heer Jezus geloofd toen hij zei, gaat heen tot de priester. En gij zult genezen worden. Het hebben ze geloofd en het is geschied en ze konden ervan vertellen en getuigen. Die mensen die waren het voorwerp van Gods wonderlijke voorzienigheid. En de mensen die zullen wel met open mond geluisterd hebben, want als hij melaats was, van de hoofdschedel tot de voetzool toe, was hij afgeschreven. Voorgoed. Dus geliefde, die mensen die hadden heel wat beleefd. Die hadden op het jawoord van Christus gesteund en geleund. En daar waren ze niet bedrogen mee uitgekomen, maar toch voor eeuwig verloren gegaan. Toch voor eeuwig verloren gegaan. Kijk, die inwoners van Bethsaida die blinde man tot Christus brachten, hè, want er zijn er natuurlijk ook. Dan zeggen ze, ja, die mensen, we hebben zo'n band met elkaar. Hè. Die mensen hadden ook zo'n band met elkaar. Maar het was toch allemaal horizontalisme. Horizontalisme. Weet je wat Gods oude volk zei? En ik weet het ook uit mijn eigen leven. Kijk, bidden, dat is wel de eis ook voor een ander. Maar dat moet je opgelegd krijgen, want anders dan weet je niet waar je bidt, hoor. Dan weet je er niks van. Maar die moesten die lieden uit Bethsaida, die blinde man tot Christus brachten, moesten dan ook dienen als steigerhout. Weet je wel eens van gehoord, steigerhout? Weet je wat steigerhout is? Dat moet dienen om een huis of om een stad of om een muur te bouwen. En als de muur of huis of stad klaar is, dan wordt het steigerhout weggenomen. Maar die mensen waren zelf geestelijk blind, hè? Maar die hadden daar niet de minste last van ondervonden. Steigerhout, geliefde, dat moet wel meewerken om Gods koninkrijk te bouwen. Hè? Maar als het gebouw voltooid zal zijn, dan vallen de steigers om. En de bouwlieden die zich op de steigers bevinden, vallen mede om van de top van neer in eeuwige verwoesting neer. Geestelijk. De meeste inwoners van Bethsaida leefden dus van een wondergeloof. Want zij brachten die man niet tot Christus in vertwijfeling. Of dat hij misschien in staat was om deze blinde man zijn gezicht beter te geven. Nee, nee. Zij wisten dat hij daartoe de macht had om ook deze blinde man het gezicht te geven. Daar stond Christus onbekend. En dat hadden ze gezien met hun eigen ogen. Ze hadden gehoord dat hij die scharen van 4000 had gevoed met een paar broden en een paar visjes. Dat had hij vermenigvuldigd door het wonder. Er waren al die mensen getuigen van geweest. Mijn geliefde, al die mensen die volgden Christus om de broden. Om de wonderen en tekenen te zien. Maar daar ben je niet mee bekeerd hoor. Daar ben je echt niet mee bekeerd hoor. Nee. Gods volk kan beide vertellen. Ten eerste hoe zij uit hun geestelijke nood en dood gered zijn geworden. Door Christus. Hun zonden vergeven zijn. Dat kenden de discipelen. En daarom vraagt de Heer aan de discipelen. Wie zeggen de mensen dat ik ben? Ja, ze zagen hem aan voor Elia of voor Johannes de Doper of voor een grote profeet. Maar toen zegt hij, wie zegt gij dat ik ben? En toen zegt Petrus, gij zij de Christus, de Zoon des levende Gods. Nou, dat wist Petrus niet. Dat wist Petrus niet historisch, niet objectief. Dat wist hij bevindelijk. Want de Heer Jezus zegt, vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, Petrus, maar mijn Vader die in de hemelen is. Dus de Heer Jezus, geliefde, die wordt van Gods wegen geopenbaard tot zaligheid. Toegepast door zijn geest. En dan krijg je ook een leven in het kader van de goddelijke voorzienigheid. Maar niet eerst. Daar kan wel voorzienigheid aan vooraf gaan. Meestal is dat ook zo. Wonderlijke voorzienigheid. Ik weet niet wat de Heer gebruikt om een mens te bekeren. Je kan je benen verbreken. Je kan daarvoor je auto in elkaar moeten rijden. De Heer heeft 1000 pijlen op zijn boog. Maar met die voorzienigheid ben je nog niet bekeerd. Nee. Maar Gods kinderen die krijgen te maken met de vaderlijke voorzienigheid. Dat is de vaderlijke voorzienigheid. Dan is het niet meer algemene voorzienigheid. Maar dan is het bijzondere voorzienigheid. De vaderlijke voorzienigheid om te leven in zijn gunst en gemeenschap. Ja, dan moet alles medewerken ten goede voor degene die naar Gods voornemen geroepen zijn. Alles medewerken ten goede. Ja. Dus de meeste inwoners van Bethsaida leefden van een wondergeloof. Hè? Dat was voor hun geen misschientje. Ze zagen Christus niet aan voor een gewoon mens. Nee. En ze wisten ook zeker dat hij de macht had om deze blinde man het gezicht te geven. He, dat, ik heb u al gezegd, dat zien we bij die 10 melaatsen. Die geloofden dat Christus hen van hun melaatsheid zou kunnen reinigen. En om die reden verhieven zij hun stem, zeggende: Jezus, meester, ontferm u onze. Nou, daar ben je in onze dagen al zo'n beetje mee bekeerd. Want ze zeggen, ja, een dood mens die bidt toch zo niet? Nou, we zien het hier. Jezus, meester, ontferm u onze. Maar geliefde, Gods woord leert dat er 9 van de 10 melaatsen van de kroeg tot de kerk bekeerd zijn geworden. Maar dat slechts die ene Samaritaans is waar zich waarachtig tot God bekeerd had. God lovende en tot zijn weldoener terugkeerde om hem daarvoor te danken. Ja, van de kroeg tot de kerk bekeerd, hè, dat waren ook de dwaze maagden. En die hadden wel een maagdelijk kleedje aan. Daar kon je uitwendig geen vuile vinger op leggen, op die maagden. Maar je kunt een oude mens onder de wet wel een bekeerd kleedje aantrekken. En zijn vel een beetje oppoetsen. Maar om een reine maagd in Christus te worden, geliefde, moet die oude mens sterven. En daarin hadden de inwoners van Bethsaida geen lust. Geen lust om de stad des verderfs te verlaten. Want de mens van nature heeft aan de kennis van Gods wegen geen lust en van de zonde geen last. Die mens die kan wel eens wat voelen. Die kan wel eens in een benauwdheid verkeren. Net zoals die 9 melaatsen. En die voelde echt doordat ze ten onder gingen. Maar uiteindelijk hadden ze Christus toch niet nodig. Ze wilden wel genezen worden, maar niet geestelijk. Alleen lichamelijk. En hoe dat bij deze man, bij deze blinde man, is gegaan, geliefde. Ik verkondig u niet alleen zijn lichamelijke genezing. We hopen met de hulp des Heren de geestelijke strekking daarvan u te verklaren hoe het nou gaat in het leven der genade. Dus we gaan deze man niet allegoriseren en voor bekeerd verklaren. Die man is in de handen van God gevallen. Daar hoeven wij, maar wij hebben Gods woord te verklaren in het kader van de gehele Godsopenbaring. En daar zitten daar geestelijke lessen in verklaard, niet omdat wij die eruit verklaren, maar omdat God ze erin gelegd heeft. Alles wat geschreven is, is tot onze lering geschreven. Ja. Maar die mensengeliefden, die konden, die inwoners van Bethsaida, die blinde man tot Christus brachten, die konden net als die 10 laatste wel bidden tot Christus. Voor deze blinde inwoner van Bethsaida. En zij baden hem of hij die blinde man wilde aanraken. Tot zijn genezing natuurlijk. Maar in dat bidden, geliefde, was weinig geestelijks te bespeuren, want zij baden hem of hij die man wilde aanraken, alsof Christus aan die methode gebonden was. Geliefde, om God vrij te laten in je gebed, dat leert alleen genade. U wil geschieden, maar dat baden ze niet. Ze baden hem of hij hem wilde aanraken. Nou, om God vrij te laten in je gebed, dat leert de natuur niet, dat leert de godsdienst je niet. Dat leert alleen de genade. Die mensen, deze mensen schreven Christus voor hoe hij handelen moest om deze man het gezicht terug te geven. Maar dan ben je bij de Heer Jezus, om het eerbied te zeggen, aan het verkeerde adres. Dan ben je aan het verkeerde adres. Als je God voorgeschrijft hoe hij handelen moet, dan ben je bij God aan het verkeerde adres. Je mag wel je noden bekendmaken, maar laat God vrij hoe hij handelen moet. Ja, dat leert alleen genade. En de Heer Jezus let ook niet op wat ze zeggen. Hij doet wat hem behaagt. Hij pakt die man bij zijn hand en leidt hem blij buiten het vlek, staat er. Nou, dus Bethsaida was een vlek. Een mistige stad. Waar de zonde welig tierde onder een vroom kleedje. Allemaal achter die reformatorische geveltjes. Het was een vlek. Nou, weet je wat een vlek is? Die man die werd uitgeleid, uit dat vlek geleid. Kijk, dat is nu een echt beeld van het ware werk des geestes in het kader van de ware ontdekking. Want in de fase van ontdekking wordt de ziel uit de stadsverderf geleid, uit de wereld geleid. Dan wordt de brug naar de wereld opgehaald. U zegt, is die ziel daarmee gered? Nee. Want die man die Bunyan tekent in de Christenreizen, was die stad verderf wel ontvloden. Maar die man die had nog steeds dat zondepak op zijn rug. En die man die moest net als die blinde man die Christus uit dat vlek leidde, uitroepen: wachter, wat is er van de nacht? De morgenstond is gekomen, het is nog nacht. Wel uit stad verderf gevlucht, maar nog niet in de vrijstaat aangekomen. Kijk, velen menen met het ontvlieden van de stad verderf al een eind op weg te zijn op de weg der zaligheid. Dat noemen ze tegenwoordig de toeleidende weg. Maar de toeleidende weg, geliefde, dat is maar een wegversmalling op de brede weg. Maar je bevindt je eigenlijk nog steeds op de brede weg. En in onze dagen, geliefde, dan wordt de toeleidende weg wordt ingekaderd op de smalle weg. Maar het is hels bedrog. Het is hels bedrog. Alleen die in Christus is, die is een nieuw schepsel. Maar niet tevoren. Niet tevoren. Dezulken hebben de wereldse begeerlijkheden ontvloden. En die menen al met zo'n beweging bekeerd te zijn. En nou denken ze dat het goed met hen is. Want ze hebben last van hun zonde. Ze voelen dat pak der zonde. Ze zijn stad verderf. Ze kunnen niet meer in de wereld leven. En daarmee denkt men dat men bekeerd is. Dat het goed met hen is. Ja, goed fout. Goed fout. Want met een van de kroeg tot de kerkbekering geliefde kun je niet voor God verschijnen. Dat houdt geen stand. Ik heb een man gekend en die speelde altijd accordeon op bruiloftsfeesten en op wereldse feesten. En hij was Nederlands hervormd, toen de tijd was de Nederlands hervormde kerken nog. En toen kwam in die plaats een dominee die de waarheid rechts need en dat drukte wat af in het hart van die man. En die man die kwam onder het beslag van de prediking en hij verkocht zijn accordeon en hij stak zich in een zwart pak. En als er gezelschap was, dan was die man er ook. En die man die kon vertellen dat hij uit de wereld getrokken was. En iedereen hield hem voor een kind van God. Ook de dominee. Ja, dominees die zijn soms zo goedgelovig als het gaat over hun eigen vruchten. Want dan houden dominees, die houden ook van optellen. Ik heb dominees gekend, die gingen met de bekering van een zogenaamde bekering, gingen ze de preekstoel op en dan gingen ze het overal vertellen. Ja. Ik heb wel eens tegen een dominee gezegd, ik zeg met die man, waar jij zeg maar op elke preekstoel vertelde dat er een werk gods in hem geschied was. Ik zeg, weet je wat er met die man gebeurd is? Ik zeg, hij is gescheiden van zijn vrouw, hij leeft nou samen, hij heeft een dikke televisie, hij leeft midden in de zonde. Ik zeg, houd ermee op met die afgoderij. En die man waar het over gaat, die accordeonman, zal ik maar zeggen. En die man die kreeg, die kreeg van al die overnamen, van die geestelijke overnamen, een laag gist in zijn schoenen. En zoals de oudvaders dikwijls deden, hing die man een grote zilveren horloge aan zijn pak, aan zijn zwarte pak, met zo'n zware ketting, weet je wel, met zo'n bocht. Ja. Die gaan zichzelf decoreren. Dat is de godsdienst van vandaag. Ik heb zendelingen gezien die zich gestrikt hebben met een presbyteriaanse strik. Hè, die de obers achter de bar ook dragen met zo'n strik, met zo'n grote strik. Hè, en dan zeggen ze, nou ik ben dominee. Oh ja, mooi daar gestrikt voor zijn. Allemaal decoraties. Dat is de rangen en standen godsdienst van onze dagen. Maar die man waar we het over hadden, die accordeonman, die voelde zich dus overgenomen met zijn uit de kroeg tot de kerkbekering, want dat was het. En hij ging ook ten avondmaal, notabene. Want er was heel wat gebeurd met die man. En dat werd allemaal ingezegend. Dat was nog een tijd, geliefd, en ik spreek nu over een tijd waarin er nog beslag lag onder het kerkvolk. Dat beslag is nou grotendeels ook al weg. Ze verstaan niet eens de taal meer wat over gaat. Maar toen lag er nog beslag. Toen wist het onbekeerde kerkvolk nog wie Gods kinderen waren. Dus dat die overname, geliefde, dat was maar niet zomaar oppervlakkig. Nee, want die man die kon tranen met tuiten huilen en die kon vertellen dat hij uit de wereld was gehaald. Hè? Huh? Ja. Maar weet je wat die man nog niet kon? Kijk, dat zijn mensen die met de verloren zoon uit de wereld zijn gehaald, omdat ze daar bankroet zijn geworden vanwege de prediking des woords, hè? En die mensen die worden al omhelst, terwijl zo'n man of zoon, die verloren zoon, die worden al omhelst, als die nog bij de zwijnen verkeert. Maar heeft die vader dat gedaan? Heeft die vader dat gedaan van die verloren zoon? Dat lees ik nergens. Te vroeg ingezegend. Ja. En als hij te vroeg ingezegend en te vroeg overgenomen wordt, geliefde, dan heb je ook geen ware ontdekking. Want de ware ontdekking, die zoekt verzoening in God. Hoe dat voor elkaar moet komen, dat weten die zielen niet. Maar die laten zich, toen ik in die fase verkeerde, ik liet me door geen mens inzegenen. Dan zeg ik, mens, het is nog verloren. Ja. Maar bij die man werd het allemaal ingezegend, geliefde. En daar werd hier en daar nog recht gepredikt en die man... Die was op het gezelschap door velen de handen opgelegd en hij ging door voor bekeerd. Nou, ik woonde nog niet zo lang in dat dorp. En toen die man al jaren voor bekeerd moest doorgaan in dat dorp, toen nodigde ik hem een keertje uit met de vraag of hij wilde vertellen wat God aan zijn ziel gedaan had. Want daar gaat het toch om, geliefde. Daar gaat het toch om. En toen begon die man te vertellen hoe hij onder het beslag van de prediking gekomen was en hoe hij daar op de wereldvaart wel gezegd had, maar hij wachtte nog op een teken van boven, zo zei hij, om te weten of zijn uitleiding uit de wereld van de Heer was. Nou, dan zeg ik, dat is toch hartstikke echt. Die man die vroeg nog om een teken, om bevestiging, dat die uitleiding uit de wereld nou van de Heer geweest was. Dat nou zaligmakende betekenis voor hem had. En ik vroeg die man wat dat teken geweest was en hij vertelde, hij had een zieke geit en die was door de veearts opgegeven. Maar hij had gebeden of dat die zieke geit toch beter mocht worden en dat zou voor hem een teken zijn dat hij echt bekeerd was geworden. Ik zeg, Henk, heb je niet meer te vertellen? Hij zei, nee, hij zegt, dat was het. Hij zegt, mijn geit die werd genezen. Hij zegt, en dat was voor mij een teken, want daar heb ik om gebeden, zegt hij. Ik zeg, beste Henk, als jij de genezing van die ziekigheid voor je bekering houdt, dan bedrieg je jezelf voor de eeuwigheid en het is ook de grootste zotternij, want niet de genezing van die ziekigheid, maar alleen de gerechtigheid van Christus redt van de dood. Ja, zegt hij, maar die geit was voor mij een teken van mijn bekering. Nou, ik zeg, dan heb je een geitenbekering. Dan heb je een geitenbekering. Maar nou moet nog de ware bekering mocht geschieten. Nou, even, hij vertrok. Ja, ik moet het hele verhaal maar vertellen, geliefde. Want anders dan begrijp je het verband niet. Dus hij vertrok, Henk vertrok weer. Met zijn hoofd naar beneden. Ik denk, nou, misschien mag het nog terechtkomen voor die man. Misschien mag hij zijn geitenbekering nog verliezen. En een waarachtige bekering ontvangen. Maar op een dag zag ik diezelfde man, hè, die Henk, over de weg, hoe noem je dat? Skieleren. Skieleren in een trainingspak, in gezelschap van zijn dochter met lange broek. Dus ik belde hem weer op. Ik zeg, Henk, dat kun je niet doen, jongen, want de wereld zegt, die man loopt zondags in een zwart pak. En nu zien we hem skieleren in een trainingspak met zijn dochter erbij in lange broek. Henk zegt, Henk, dat kan je niet doen. Ik zeg, je gaat aan het avondmaal, je zegt dat je bekeerd bent, het halve dorp gelooft. Ik zeg, ik geloof het niet, maar ik zeg, nou wordt de naam van God gelasterd. Hij zegt, ik zal het niet meer doen. Nou, ik denk, jongen. Maar dat duurde nog geen 3 dagen en hij belde mij op en het enige wat hij zei, ik doe het toch. Ik zeg, best, dat moet jij weten, maar dan zei je tegen God. Dan zei je eigenlijk tegen God te pletterskieleren. En dat is ook gebeurd, geliefde, niet in letterlijke zin. Maar Henk had de godsdienst weer van wel gezegd. En op een gegeven ogenblik zit hij op de kermis, zagen de mensen hem op de kermis zitten. En de stand opnemen bij het koekslaan. Dan krijg je van al die geitenbekeringen. Want dat houdt geen stand, geliefde. Het ware werk Gods, dat kan in het vuur gegooid worden. Dan komt er een schout uit, net als Job. Ik zal er schout uit komen zeggen. Job had geen geitenbekering. Die had een waarachtige bekering. Een bekering van de kroeg naar de kerk houdt geen stand. Daar kom je bedrogen mee uit. En een bekering die gegrond is op Gods voorzienigheid, daar kom je ook bedrogen mee uit. Net als die 9 melaatsen. Die maakten van Gods voorzienigheid, van hun genezing, van hun wonderlijke genezing, hun bekering. Ja. Wat geen bekering was. En dat voelde, geliefde, die blinde man ook wel. Christus had hem wel bij de hand gevat, maar hij was nog steeds tekenblind. Hij was wel uit die stad geleid, uit dat vlek geleid, maar die uitleiding had hem nog niet op de smalle weg ten leven gezet, geliefde. Nog niet door de enge poort doen ingaan, om het zo te zeggen, als we u de geestelijke zin ervan mogen verklaren. Kijk, Orpa had ook de wereld verlaten, die had ook stadverderf verlaten.
En had haar afgoden verlaten. En was met Rut en Naomi op weg gegaan. Tot aan de grens. Tot aan de grens. Want kijk, daar valt de beslissing. En dan zegt Naomi, dat was een goede zendeling hoor. Beter als die in onze dagen. Weet je wat Naomi zegt? Nou meisjes, ga maar weer terug naar je land. Naar je eigen land van geboorte. En koop maar een grote televisie. Want ik ga nou de grens over. Ik ben een uitgebrande haard. Kijk, en dan komt het werk openbaar. Dat is precies hetzelfde toen Christus tot de discipelen zegt. Toen de scharen en velen wandelden niet meer met hem. Toen zegt hij tot de discipelen. Wilt gelieden ook niet weggaan? Wil je ook niet weggaan? Maar toen zegt Petrus, nee heren, tot wie zullen wij anders heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. Kijk, toen komt het ware werk openbaar. Dan zegt Rut. Dan zegt Naomi, val me niet tegen. Uw God is mijn God. Uw volk is mijn volk. En waar gij heen gaat, zal ik heen gaan. Waar gij sterft, sterf ik. Nou, Orpa die kon emmers met tranen wenen. Maar die keerde zich weder tot haar afgoden, tot de land van herkomst. We zien het ook bij de vrouw van Lot. Wel Sodom verlaten, maar nog nooit in Zoar aangekomen. Nooit de vrijstad bereikt. Nee. Kijk, je kunt de kroeg en de wereld de rug hebben toegekeerd. Maar dat geeft geen garantie, geliefde, dat je door de enge poort bent ingegaan. Dat wordt in onze dagen veel te veel aangenomen. Maar met die aanneming, geliefde, dan beland je in de hel. Want dan ben je nog steeds op de brede weg des verderfs. Kijk, op de rechterkant van de brede weg kan het er heel vroom aan toe gaan. En ik zie dat met name in onze dagen. Weet je wat er op die brede weg geschiet? We krijgen hier reformatorisch dagblad, reformatorische scholen, reformatorisch dit, reformatorisch dat. Maar God weet er niet vanaf. Je moet niet reformatorisch zijn, je moet bekeerd zijn. Je moet waarachtig door God, tot God bekeerd zijn, in Christus. En dat verbrandt de Heer ook al dat reformatorische hoor. Want christelijk is niet meer christelijk genoeg in onze dagen. Dat heb ik met dat reformatorische te maken. Wat een godsdienst. Wat een godsdienst. Men heeft geen enkele affiniteit meer met de reformatoren. De reformatoren waren niet reformatorisch, die waren christelijk. Door God christelijk gemaakt. Luther was een christen geworden. Van een paap een christen geworden. In Christus. Christus heet niet reformator, Christus heet Christus. En als je van Christus bent, ben je een christen. Ben je niet reformatorisch. Wat een onzin. Maar of je nu rechts vroom of links werelds gesteld bent, geliefde, daarmee ben je nog niet van eigenaar veranderd. Daarmee ben je nog niet van koninkrijk veranderd. Uit het vlek geleid, uit de wereld geleid, uit de stad des verderfs geleid. Maar nog steeds blind, geestelijk blind, stekenblind. Er kan een hoop in het mensenleven gebeuren wat toch niet de maat, wat is nou de maat? De enge poort, de doorgang door de enge poort. Met minder kan het niet en meer hoeft niet. Want als je door die enge poort gegaan bent, geliefde, God zal leiden. Het zacht gemoed in het effen realiseren. Daar staat de Heere in. Als je het eigendom van Christus geworden bent, dan is Christus verantwoordelijk over je. En dan moet alle dingen medewerken ten goede. Maar door die enge poort. Niet ervoor. Ervoor kan er al een heleboel geschieden. En er zal ook een heleboel geschieden. Maar daarmee is je ziel niet gered. Daarmee kun je niet voor God bestaan. Maar geliefde, zo'n uitleiding, de toeleiding tot Christus, kan wel leiden tot een geestelijk gezicht op Christus. Kan wel leiden tot de wedergeboorte. De waarachtige wedergeboorte. Want in het stuk der ontdekking neemt God een ziel apart. En deze uitleiding, geliefde, die gaat altijd aan de wedergeboorte vooraf. Kort of lang, dat bepaalt de Heere. Maar zo'n uitleiding, zo'n toeleiding, gaat altijd aan de wedergeboorte vooraf. Maar het is geen voorbereiding. Sommigen leren een voorbereiding tot de wedergeboorte, dat leert Gods woord niet. Want dan wordt het een soort instap, dan worden die toeleidende wegen een soort instap, maar zo is het niet, ongeliefden. Op die toeleidende weg, op die uitleiding ben je nog net zo verloren als de hele wereld. Ben je nog net zo verdoemelijk als heel de wereld voor God is. Wij leren u hier de ware bekering, de leer van Christus. Je kan door Christus uitgeleid zijn, geliefde. Dat kan een werk des geestes zijn, maar heb je eigenlijk wel eens afgevraagd of dat geen gemene werkingen des geestes zijn, hè? Dat wordt tegenwoordig haast niet meer gepreekt, de gemene werkingen des geestes. Maar dat wisten die dwaze maagden ook, die hadden de gemene werkingen des geestes. Nabijkomend werk. En ze gingen er voor eeuwig mee verloren. Nou, die denken erover dat die dwaze maagden een hoop geestelijks konden vertellen, hoor. Die rijke jongeling kon ook heel wat vertellen. Van zijn jeugd ervan had hij de Heere gediend, had hij de geboden onderhouden. Ja, van de kroeg tot de kerk bekeerd. Maar dat kan nog alle kanten opvallen. Dat kan nog alle kanten opvallen. Niet bij Rut, hoor. Bij Rut zeggen ze, ja, Rut werd pas bekeerd, zegt die afgescheiden leer. Rut was pas bekeerd, Rut was pas wedergeboren. Of gerechtvaardigd, zeggen ze dan, toen ze met Boas trouwden. En daarvoor was het allemaal de toeleidende weg. En daarvoor was het allemaal bekomen de kerk, hè, die waren wel wedergeboren, zeggen, maar nog niet gerechtvaardigd. Nou, daar kom je ook mee in de hel, hoor, met zo'n leer. Want Rut was al bekeerd toen ze met Naomi de grens overging. Ze zegt, uw God in Christus is mijn God. Hoor je? Want die hele gang van Rut, dat was maar een nationalisering, hè. Dus ze moest genationaliseerd worden, ze was nog een heidin. En de Joodse wet, die schreef voor dat ze dan alleen door een huwelijk genationaliseerd kan worden. Daar leggen we ook wel een hoop geestelijke beelden in, maar maak van de geschiedenis van Rut niet Rut de bekering, want dan ben je echt Gods woord aan het vervalsen. En zo ook in deze geschiedenis. Ik maak van deze genezing van deze blinde man niet zijn bekering, maar ik haal wel die. We halen wel die geestelijke lessen die erin verklaard liggen. Die heb ik u te prediken. De geestelijke zin. Hoe het gaat in het geestelijke leven. Dan is er een grote relatie, hè, met deze geschiedenis en met al die genezingen die Christus gehaald, gedaan heeft, hè, tijdens zijn omwandeling op aarde. Daar liggen geestelijke lessen in verklaard. Maar of deze man zelf de zaak kende, ja, dat staat er niet bij vermeld, dus dat laten we liggen. Maar hij werd uitgeleid, hè. Hij werd door Christus uit het vlek geleid, uit de toestroom van de godsdienstige mensen geleid en apart genomen. En daar houdt de mens niet van, geliefde, om apart genomen te worden, om apart gezet te worden. De mens blijft liever als een vis in zijn element, omringd door mensen, meelevende mensen, mensen met goede bedoelingen, mensen die voor je bidden. Maar de Heere neemt de mens die hij zaligen wil al die zaken af en zet die mens apart. Dat worden geen aparte mensen, maar die mensen worden apart gezet. Al dat aangename, al die prieeltjes, al die banden, al die bijbelcursussen en al die zitbankjes, die neemt God weg en hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Hij neemt de eerste Adam weg om de tweede Adam te openbaren. En zo mens wordt afgezonderd. Afgezonderd als onder de doden. Gelijk de verslagenen die in het graf liggen. Die God niet meer gedenkt. Afgesneden van zijn hand. En geliefde, we hebben u al gezegd. Die uitleiding kan lang zijn, kan lang duren. Hè? Zodat de ziel de nachten doorbrengt met klagen, lange nachten, veel nachten, week na week, jaar na jaar. Maar dat hoeft niet zo te zijn. Het hoeft niet zo lang te duren. Die moordenaar aan het kruis, die stierf de zwaardood. Dat is hevig, doch kort. Maar het kan ook gaan door de weg van een hongerdood. Dat is een uitterende weg. Dat is een langzame dood. En daar is de Heere geheel vrij in, maar het moet wel komen tot het licht. Hè? Want van de duisternis kun je niet leven. Als je van zo'n weg al je bekering maakt, hè, van je zucht en je klagen, en van je sterfweggies, maar daar is nog geen bekering geliefd. Nee. Je kunt stervende zijn, lang stervende zijn, maar het moet komen tot de oude mens dood, tot het der wet gestorven zijn. Het moet komen tot aan het einde der wet, want het einde der wet, dat is Christus. Het einde van de wegen, het einde van je bestaan, zodat je geen bestaan meer overhoudt, want Christus is het begin van het nieuwe leven. En in Christus is Gods volk een nieuw schepsel. Daar doet die oude mens niet in mee hoor. Dat is geen participatie van de oude mens en de nieuwe mens. En dan zeggen ze, ja, Gods volk is een tweemens, het is een leugen. Een leugenleer. Dat leert Gods volk nergens. Gods volk is geen tweemens. Dat is schizofreen. Een mens met twee naturen, met twee openbaringen, met twee gezichten, dat is een schizofreen mens. Nou, Gods volk is niet schizofreen, die is een nieuw schepsel in Christus. U zegt, maar Gods volk is toch ook vleeselijk? Ja, vleeselijk verkocht onder de zonde. Totaal! Niet voor een deel, maar geheel. Waarom? Omdat ze die oude mens nog aan zijn lijk moeten meetossen. Dat is het lichaam der zonde, wordt dat genoemd. Dat wordt niet meer een mens genoemd, want die ziel is eruit. Dat is bekering. Als die ziel van die oude mens sterft, dan krijg je een nieuw hart. Een vlezen hart. En dan krijg je een geredde ziel. Een nieuw schepsel in Christus. Dat is de nieuwe mens. Dat is Christus. Dat is Christus in ons. Daar heb je de nieuwe mens. En de rest, dat is het lichaam der zonde. Ja. Nou, vlees wordt nooit bekeerd, zegt Gods oude volk. En daar heb je dat nou. Hè. Dat lichaam der zonde wordt nooit bekeerd. Mooi afleggen. En het wordt afgelegd als je je laatste snik mag uitblazen. Tenminste, als je het eigendom van Christus mag zijn. Dus dat hoeft niet zo lang te duren, geliefde. Die toeleidende weg. Die uitleidende weg. Want het is geen... Dat wordt wel toeleidende weg genoemd. Wij hebben een toeleiding tot de Vader, tot de verzoening. Een toeleiding, een uitleiding. Want de Geest leidt ze uit de wereld. En hij leidt ze in de waarheid. Maar zover was die man nog niet. Zover was die man nog niet. Je kunt stervende zijn, maar dan ben je nog niet gestorven. Dan ben je nog niet gestorven. Paulus zegt, ik ben door de wet der wet gestorven. Kijk, daar heb je het. Toen het gebod gekomen is, is de zonde wederlevend geworden. Hij zegt maar, ik ben gestorven. Daar hoef je geen rekensom van te maken. Hoef je ook niet op te wachten, geliefde. Bekeert u en gelooft het evangelie. Dat blijft staan. Dat blijft staan. Maar achteraf zou je dan zien, toen en toen. Toen ben ik gestorven. Toen heb Christus me levend gemaakt. En daar ben je bij hoor. Als Christus je levend maakt, geliefde, daar ben je bij hoor. Dat kan nog wel onder de schemering liggen. Dat zullen we straks zien. Je moet aan het einde van de wet komen. Het einde van de wegen. Want Christus is het begin. Hij is het begin der schepping Gods. En hij is ook het begin der herschepping Gods. En zodanig leert Gods volk hem kennen. Zelfs de kleine. Zelfs de klein. En zo werd die man bij de hand geleid, als een blinde uit het vlek geleid, zoals Saulus van Tarse bij de hand geleid moest worden, omdat hij van ziende blind geworden was. Daar heb je het. Een mens meent dat hij ziet. Nou zegt Christus, blijf dan in je zonde. We moeten van ziende blind gemaakt worden. En van blind ziende gemaakt worden. Ja. Daar heb je de ontdekking en de wedergeboorte. De ontdekking die eraan vooraf gaat. Want toen Christus Paulus op weg naar Damascus van zijn paard afgeslagen had, toen werd Paulus blind. En hij meende dat hij zag. Toen werd hij blind. Kon hij niks meer zien. Want het briesend paard, geliefde, moet eindelijk sneven. Hoe snel hij draaft op het oorlogsveld. Dat is in Paulus' leven waar geworden. Daar had Paulus niet om gevraagd. Niet om gebeden zelfs. Maar daar had God naar gevraagd. God had naar Saulus van Tarse gevraagd. Omdat Saulus een uitverkoren vat was. Om zijn naam te dragen onder de heidenen.
Ja, en dan moet Saulus van Tarse als een blinde naar Damascus geleid worden in het effen recht des Heren. Want hij werd geleid in de straat genaamd de Rechte.
Dat is niet toevallig, hoor. Dat is niet toevallig. Het geldt voor al Gods volk. Al Gods volk wordt geleid in diezelfde straat. Niet letterlijk, maar geestelijk.
En daar rekent God met zijn volk af door de weg van het recht. Want Sion zal door recht verlost worden. En de wederkerende door gerechtigheid. We zullen er eerst van zien. De Heer is recht in al zijn wegen werkt. Welke psalm is dat? 145. Vers 6, 145 daarvan, het zesde vers. Dus geliefde, met die wonderlijke voorzienigheid, met die wonderlijke uitleiding, kon die man nog niet voor God bestaan en kan Gods ware volk in die fase kan niet voor God bestaan. Nee. Want in de weg der ontdekking, geliefde, dan ontstaat er een droefheid naar een onbekende God.
niet een droefheid naar God in Christus, waar Paulus van spreekt. Nee, je hebt twee onderscheiden droefheden naar God. Je hebt een droefheid naar God in Christus om altijd bij de Here te zijn, omdat de Here je zonde vergeven heeft, omdat je kindschap deelachtig bent, om nou in die storeloze zaligheid altijd bij de Here te zijn. Dat is een droefheid naar God in Christus. Maar in de weg van ontdekking ontvangt een ziel een droefheid naar een onbekende God. Daar wil die mee verzoend worden. Echt waar, hoor. Echt waar, hoor. Die ziel die is het niet meer begonnen om het oordeel te ontlopen, om de hel te ontlopen, uit vrees voor straf. Nee. Ook niet om de hemel te verdienen. Nee, ze willen met die God verzoend worden. Maar ze denken dat dat in een weg gaat van goede werk. Ze denken dat dat gaat in een weg van je best doen. Ze denken dat dat gaat in de weg van bekering. Ja. Nou, maar bekering begint pas bij de wedergeboorte. Er is wel een wettische bekering. Maar ja, dat heeft weinig waarde. Want die ziel die wordt daarin niet opgebouwd als het goed is, maar afgebroken. Elke stap die je dan gaat zetten, dan klinkt de vloek der wet in je oren. Vervloekt, vervloekt, vervloekt. En voor die man, die blinde man, dan verklaar ik u het geestelijke ervan. En voor zijn waarneming werd het allemaal nog veel duisterder dan zijn blindheid was. Want in Bethesda, geliefde, had hij nog vrienden om zich heen. Waar hij zo'n band mee had. Die zo'n medelijden met hem hadden. Die voor hem baden. Nou, dan gaat het nog wel, hoor. Dan gaat het nog wel. Dan kun je eigenlijk nog wel goed redden, hoor. Maar als hij daar nou uitgeleid wordt. Hè? Ja. Alle verlaten. Eenzaam, apart gezet wordt. Uit het vlek geleid, dan wordt het zo stil, zo verlaten, zo verloren. En in die weg, geliefde, komt een ziel zijn geestelijke blindheid in te leven als schuld voor God. Want de Heere zegt, want mijn volk heeft twee boosheden gedaan. Mij de springader des levende waters. Hebben zij verlaten om zichzelf bakken uit te houden, gebroken bakken, die geen water houden. Daar kom je dan achter. Dat alles wat je onderneemt, alles wat je poogt te doen, dat maar gebroken bakken zijn die geen water houden. Dan zeg je, dan voel je dat niet wezenlijk voor God is. Dan voel je dat je met al die bewegingen niet kan bestaan voor God, dat er wat in je leven moet plaatsvinden, geliefde. Dat je zelf niet meer kan bewerken. Maar in die toeleidende weg heb je nog wel beweging, hoor. Die man die kon nog lopen. Hè? Die man die kon nog lopen. Ja. Want als de wet je uitdrijft, geliefde, als de wet je uitdrijft. De wet drijft en de liefde trekt. Dan heb je nog beweging. Dan zit er nog beweging in zo'n ziel. Ja. Maar dan kom je op een punt, geliefde, net als die psalmdichter kwam vluchten, maar ik kon nergens meer heen. Zodat de dood voorhanden scheen, daar alle hoop mij gans ontviel. En niemand meer zorgde voor mijn ziel. Dan heb je zoveel meegemaakt, zoveel beleefd. Dan heb je wel eens maar gekerken. Dan heb je wel eens maar gewenen. Maar geliefde, dat is geen gangbare munt om voor God te bestaan. Nee. Want alleen de gerechtigheid redt van de dood. Goed doet geen nut in de dagen der verbolgenheid. Als die grote dag aanbreekt van Gods gerechtigheid. Wanneer hij de volken zal rechten en richten in rechtmatigheid. Dan doet goed geen nut meer in die dag der verbolgenheid. Maar alleen de gerechtigheid van Christus redt van de dood. Dat is een gerechtigheid die ligt buiten ons. Die ligt van nature buiten ons. En geliefde, die gerechtigheid van Christus is voor een mens niet te grijpen. Nee. Die moet je geschonken worden, geliefde. En als je nou een cadeau krijgt, wat doe je er dan? dat is toch een vrije gift. Hè? Anders is het geen cadeau. Een present. Dan wordt het in je handen gedrukt. Kijk, dat is nou zalig worden. Dat is nou zalig worden. Dan wordt Christus in je handen gedrukt. En dan kun je hem niet anders als aannemen. Kun je niet anders als aannemen. Want God schenkt het geloof erbij. Ja. Dat is niet de bewegende oorzaak van de zaligheid, hoor, het geloof. Denk er maar niet om. En dat is ook geen toegift, want zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Maar die gelooft. Hè? Ja. Maar dan heb je dat grote cadeau is door de Vader geschonken in de weg van recht. En dan maar een geliefde in die weg, zoals deze blinde man lichamelijk moest ondervinden, zo ondervindt Gods volk dat allemaal geestelijk. Hè? Echt waar, dan kunnen ze het in de ellende in de wereld niet meer uithouden. Echt niet, hoor. Echt niet, hoor. Dan kun je lid zijn van een muziekvereniging en op je bazuin blazen, maar dan rollen de tranen over je wangen. Omdat je het er niet meer in uit kan houden. Dan hoor je de muziek van de kermis en dan vlug je weg. Want dan vrees je met Korach, Datan en Abiram levend ter helle te varen. Echt waar. Net als die tollenaar achter in de tempel. Die had de stad verderf verlaten. Ja. Maar hij was wel door die enge poort gegaan, geliefde. Ja. Want dat lezen we later, dat hij gerechtvaardigd naar huis ging. Maar hij had daar gestaan achter in de tempel en toen vreesde hij, want hij dorst niet op te zien naar de hemel. En hij sloeg maar op zijn borst, omdat hij vreesde met Korach, Datan en Abiram levend ter helle te varen. Daar had die fariseeën voor in het altaar geen last van. Ben je wijzer? Maar Gods volk, Gods uitverkoren volk, dat wordt getrokken uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Die zal deze zaken ondervinden. En die kunnen zich in die weg alleen maar het oordeel zich toe-eigenen. De Heer zegt, en ik zal mijn oordeel tegen hen uitspreken over al hun boosheid, dat zij mij verlaten hebben en andere goden gerookt en zich gebogen hebben voor de werken hunne handen. Nou, dat deed die rijke jongeling. Die zouden in de reformatorische kringen voor hoogbekeerd worden aangezien. Want die deed al Gods geboden. En de Heere zegt, het is maar een roken naar de afgoden. Het is maar een offer aan de afgoden. Ja. Die zich gebogen hebben voor het werk hunner handen. En zolang het nog je eigen werk is, geliefde, dan is het allemaal afgoderij. U zegt, maar de eis die ligt er toch, bekeert u, ja. Nou, hoe ver ben je erin gevorderd, zeg maar het eens. Vertel me nou het. Hoe ver ben je nou gevorderd? Heb je nog een resultaat kunnen behalen? Heb je eigenlijk nog op kunnen knappen? Dat is allemaal vijandschap, hoor. Dat is allemaal vijandschap. Dan verkeer je nog midden in je vijandschap. Ik wou vluchten, maar ik kon nergens meer heen. Kijk, daar heb je die man, die was aan het eind gekomen van zijn wegen. Aan het eind gekomen van zijn werken. Aan het eind gekomen van zijn bewegingen, van al zijn godsdienst, hè? Van al zijn genietingen, van al zijn aangenaamheid. Want kijk, daar heb je het. Daar heb je het. Er zijn mensen die zeggen, nou, we hebben zo'n band onderling met elkaar, dat is allemaal nog aangenaam, mensen. Dan verkeer je niet onder het kruis. Nee. Simon van Cyrene, die wou ook aangenaamheid. Die wou ook aangenaamheid gaan doen in Jeruzalem, hè. Die man die had er een grote reis voor gemaakt. Hij denkt, nou ga ik eens aangenaam godsdienst houden. Nou ga ik eens aangenaam God dienen. Nee, zegt de Heer, nee. Hij kreeg het kruis opgelegd. Om het achter Christus te dragen. Nou, daar had Simon van Cyrene niet naar gevraagd. Daar kreeg hij met geweld opgelegd. Ja. Ja. Maar toen heeft de Heer Jezus zich omgedraaid. Hij zegt, Simon, geef me nou jouw kruis. Dan ga ik hangen aan jouw kruis en dan mag jij naar huis. Toen heeft Simon van Cyrene onder dat kruis op de Heer Jezus gezien. Dat is bekering. Dat is wedergeboorte. Ja. Maar niet gedachten. Nee.
En wat doet een Heere Jezus dan bij die blinde man? Die, bij dat verloren schaap, want daar gaat het over, hè? Bij dat verloren schaap van het huis Israëls. Dan staat er, hij spoog hem in zijn ogen. Nou geliefde, dit is een mysterie. Zalig worden, dan heb je weer de geestelijke strekking ervan. Zalig worden is een mysterie. Waarom spoogde de Heer Jezus deze man in zijn ogen? Staan de mensen niet voor in de rij? Mooie mensen zijn zijn gezicht spoegen. Dat is een belediging. Dat is een grove belediging. Maar Christus zegt in Openbaring 3 vers 18. Ik raad u dat gij van mij koopt goud. Beproefkomende uit het vuur. Opdat gij rijk moogt worden. En witte klederen. Opdat gij moogt bekleed worden. En de schande uw naaktheid niet geopenbaard worden. En nou komt het. En zalf uw ogen met ogenzalf. Opdat gij zien moogt. Mijn geliefde, dat speeksel van Christus, dat is de ware ogenzalf voor een geestelijk blinde ziel. Het is een heel verschil of je door Christus bespogen wordt, of dat je door hem uitgespogen wordt. Zoals de gemeente van Laodicea. Want daar staat geschreven, zo dan omdat gij lauw zijt, nog koud nog heet, ik zal u uit mijn mond spugen. Maar deze man werd niet uitgespuwd, maar bespuwd. Iemand in het gezicht spoegen, dat is een zware belediging, een zware vernedering. En ook Christus heeft deze vernedering ondergaan als borg voor zijn kerk. Want zij spuwden hem in het gelaat. Opdat hij geestelijk blinde in de ogen zou spuwen, opdat zij van blind geestelijk ziende zouden worden. Dus Christus zalf deze blinde man met ogenzalf. En dat is geestelijk gezien niet vernederend, maar begeerlijk. Want alles wat aan hem is, is gans begeerlijk. Ook zijn speeksel. Want zijn speeksel is ogenzalf voor een geestelijk blinde ziel. Het speeksel van Christus is oogwater voor blinde ogen. En als Christus hem bespuwd heeft, legt hij deze man zijn handen op om zijn zonde over te nemen. Daar hebben we weer de geestelijke kant van de zaak. Ik zeg niet dat deze man echt bekeerd is geworden, dat laat leggen. Om zijn zonde over te nemen, om zijn zonde op te nemen, geestelijk te verstaan. We zijn deze perikoop niet aan het vergeestelijken, maar we zijn wel geroepen om Gods woord geestelijk te verklaren, om de geestelijke lessen eruit te verklaren. En ook in deze geschiedenis liggen zoveel geestelijke beelden. Beelden. Niet omdat wij die eruit halen, maar omdat God ze erin gelegd heeft. Dus Christus raakt die man aan en al wie hij aanraakt, ervaart zijn kracht. Zo'n ziel voelt dat hij de zonde breekt, want Christus is de grote zondevernieler. Toen die bloedvloeiende vrouw hem aanraakte, ging er kracht van hem uit. En toen werd zij van de kwaal genezen. Hier precies zo. Maar bij die bloedvloeiende vrouw staat er duidelijk. Hè, dat de Heere haar waarachtig bekeert. Want zij moet voor het recht verschijnen. Voor de rechtbank verschijnen. Ze had het stiekem gestolen. De genezing. En dan moest ze voor de rechtbank verschijnen. Want de Heere roept zich. Ze was achter de Heere Jezus was ze gekomen. Maar de Heere roept ze voor zich. Ze moet voor zijn voeten. De zonde belijden. En wat ze gedaan heeft. Ja, en daar mag ze door het geloof behouden naar huis. Gelijk die tollenaar in de tempel. Ja. Nou geliefde, bent u wel eens aangeraakt door Christus? Bent u wel eens geraakt door het woord? Dan gaat de kracht van het woord uit. Genezende kracht tot heling van een doorwonde ziel. Mijn geliefde, we zullen er vanavond, zo de Heer het geeft, er verder op doorgaan. Want er gebeurt nog veel meer met die man. En ook in het geestelijke is het daarmee nog niet afgelopen. geestelijk is het altijd een doorgaande zaak. Hè, maar er zijn wel zaken die één keer en eenmalig geschieden en dan in de bevestiging daarvan. Zoals Gods volk, de meeste van Gods volk die kennen maar een eerste bekering, niet een tweede. Maar als je in Gods koninkrijk moet arbeiden, geroepen bent om daar te arbeiden, dan is het absoluut noodzakelijk dat je een tweede bekering kent. De Heer Jezus die zegt toch tegen Petrus, en Petrus was toch echt waarachtig bekeerd, dat geloven toch allemaal, hè? Dat op grond van Gods woord. Hè? Petrus was echt bekeerd, maar weet je wat de Heer tot hem zegt? Als gij eens bekeerd zult zijn, zo versterkt dan uw broeders. Dan ben je nou nog niet in staat, Petrus, maar als je eens bekeerd zult zijn, dan zal ik je bekwamen door mijn lieve geest om je broeders te versterken. Dan zal ik ervoor zorgen dat je door je bekering zakt. Dat je door je bekering gezakt bent en dat je mij als je enige waarachtige bekering hebt overgehouden. Want hij is de kerk geschonken tot wijsheid bij God. Tot rechtvaardigheid. Tot heiligmaking. Ja, tot volkomen verlossing. Amen. O Heere, dat gij dat ook doet aan ons. Om ons uit te leiden uit het vlek. Uit de stad des verderfs. Uit de stad van zonden en dood. Om ons te leiden apart te nemen. Om ons te leiden uit het vlek. Om ons te leiden in de waarheid. Om ons te doen zien als van de slangen gebeten. Op de Heer Jezus. Op die verhoogde middelaar Gods en der mensen. Heere, pas het nog toe. Mochten we van ziende blind worden. En van blind ziende gemaakt worden. Heere, dat gij nog de naprediker zou zijn van het gepredikte woord. Neem al het onze daaruit weg. En mocht gij het uwe verheerlijken tot uitbreiding van uw koninkrijk. We bidden en smeden het u in Jezus naam. Amen. Geliefde, laten we nog zingen van de 72e psalm. En daarvan het eerste en tiende vers. Psalm 72, het eerste en tiende vers. o Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij alle de eer. Amen.